Goedenavond, gemeente. Allen hartelijk welkom. Ook in het bijzonder degenen die thuis met ons meeluisteren. Vanavond hoopt in deze eredienst dominee J. Lohuis uit Scherpenisse voor ons voor te gaan. De kerkraad heeft voor u de navolgende afkondigingen. Deo Volente, zondagmorgen 16 mei. Dan hoopt proponent A.M. van Maurik uit Driebrugge in ons midden voor te gaan. In de avonddienst hoopt proponent F. Visser uit Sirjansland in ons midden te zijn. Deo Volente aanstaande donderdag, dan is het hemelsvaartdag. Er is dan in de ochtenddienst een eredienst waarin dominee M. Goudriaan uit Ede hoopt voor te gaan. De inzamelingen van de gaven zijn vandaag in het bijzonder voor de zorginstellingen, de eerste bijdrage, de tweede en de derde, die is voor de kerk. Alle van harte aanbevolen. De kerkraad wenst een ieder hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 103, en daarvan het tweede en het zevende vers. Psalm 103, vers 2, loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. En ook het zevende geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. En wat er verder volgt in het tweede en het zevende van Psalm 103.
Thank you.
zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 68, vers 16. Gij koninkrijken zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof, van ouds zijn troon en woning. Psalm 68, vers 16. Nadat wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis hebben gedaan van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen uit Matteüs 18, de versen 10 tot en met 14, en daarna Lucas 15, de versen 1 tot en met 7. Matteüs 18, de versen 10 tot en met 14, en daarna Lucas 15, de versen 1 tot en met 7. Matteüs 18, de versen 10 tot en met 14, daar komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Zie toe, dat gij niet één van deze kleinen veracht, want ik zeg u lieden dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijns vaders die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Wat dunkt u? Enig, indien enig mens 100 schapen had en 1 uit dezelfde afgedwaald waren, zal hij niet de 99 laten en op de bergen heengaande het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiedt dat hij hetzelfde vindt, voorwaar zeg ik u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet uw vaders die in de hemelen is, dat 1 van deze kleinen verloren gaat. En dan Lucas 15, de eerste 7 versen. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende, wat mens onder u hebbende 100 schapen, en 1 van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vinde. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komen, roep hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel, over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen, die de bekering niet van nodig hebben. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, wij mogen echt wel plat op de grond liggen. Vanwege het grote voorrecht dat u ons vanavond hier samenbrengt in uw huis, of dat we thuis nog mee kunnen luisteren en mee kunnen leven. Dat zo'n plek er is op deze wereld waar uw woord uitgaat. Wij vinden dat misschien maar heel gewoon dat er nagenoeg in elk dorp nog een kerk staat en dat er nog op zoveel plaatsen gepreekt wordt. Maar laten wij nooit vergeten dat we bij u zijn weggelopen, dat we u vaarwel hebben gezegd en dat deze aarde doornen en distels voortbrengt omdat wij gezondigd hebben. Dat deze aarde vervloekt is, dat is de boodschap van die doornen en die distels. Dus dat er een kerk is, dat er een plek is, waar dat dierbare woord van u verkondigd wordt, dat moet ons toch diep verwonderen. Verwonderen dat u vanavond ons niet overlaat met de vloek en met de vertoemenis. Dat hebben we ons wel waardig gemaakt. Dat u vanavond nog laat verkondigen dat u op zoek gaat naar dat ene verloren schaap. Dat op eigen krachten nooit meer terug kan. Dat u vanavond een woord heeft voor zondaren die ongekend ver bij u zijn afgedwaald, maar ook voor hele nette mensen die het eigenlijk niet eerlijk vinden dat zondaren zalig worden en dat u aan hen voorbij gaat. Want die gelijkenis van het verloren schaap, die richt u in het bijzonder wel tot die fariseeën en die schriftgeleerden, die mensen die zo netjes leven. Dus dan heeft u vanavond voor ons allemaal een woord. Omdat u het behoud zoekt van zondaren. En niet onze ondergang. de redding en niet onze verlorenheid, onze rampzaligheid. En Heere, dan komen we u heel eerbiedig vragen of u uw woord ook in ons hart wilt leggen. Want als dat niet gebeurt, dan horen we het en we horen het niet. Dan kunnen we misschien de preek nog op zekere hoogte waarderen, maar we missen de troost, de kracht, het onderwijs. Misschien ook wel de vermaning, de bestraffing, de oproep tot bekering. Wij hebben uw Heilige Geest zo nodig. Want zonder uw Geest zien we niet dat we verloren liggen. Zonder uw Geest roepen we niet om behoud. Zonder uw Geest kunnen we niet eens u niets ongerijms toeschrijven. Zonder uw Geest zullen we de toevlucht niet nemen tot u. Zonder uw Geest kunnen wij niet geloven in u. Zonder uw Geest zijn wij geestelijk dood. En toch zijn we vanavond op de plaats waar de Heilige Geest het geloof wil werken en ook wil versterken. En dan mogen we toch wel vrijmoedigheid hebben om toe te gaan tot de troon der genade, om u te vragen, Heere, wilt u vanavond hier in Waarder zijn? En wilt u geven dat uw woord kracht doet? En wilt u geven dat de een die eigenlijk nog wel aardige gedachten over zichzelf heeft, zijn verlorenheid leert inleven? Zijn goddeloosheid? Zijn vijandschap? En de ander die zo bedrukt en bedrempeld de kerk is binnengekomen, en zijn zonden staan hem levensgroot voor ogen. En de hel die maakt hem wijs dat zo'n vuile zonde nooit zalig kan worden. Dat hij vanavond op de Heere Jezus mag zien. En dat hij vanavond naar huis gaat met de buit. Met het grote wonder dat de Heere Jezus juist gekomen is om zulke zondaren zalig te maken. Dat is nou het wonder. We kunnen wel te goed zijn, maar niet te slecht. Heere, geef dat we dat zinnetje mogen begrijpen. Augustinus heeft ergens gezegd dat hij te groot was om in die eenvoudige Bijbel te gaan lezen. En om met zijn verstand te buigen voor het woord. Hij wilde het allemaal kunnen begrijpen, kunnen doorgronden. Hij wilde heersen over de schrift. En gelukkig dat u hem dat heeft afgeleerd. En leer ons dat vanavond ook maar af. Dat we echt met lege handen vanavond hier zijn, voor het eerst of opnieuw. Opdat ze gevuld zullen worden door u. Wilt u ons dan helpen, Heere, in het luisteren en in het spreken. Dat we onze aandacht erop bij mogen houden. En dat we ook heel eenvoudig uw woord mogen uitleggen en heel dicht bij de hoorders zullen brengen. Heere, wat heeft u nog bemoeienissen met deze gemeente? Onze vriend en broeder hebt u hier naartoe gezonden. En wij bidden u, geef hem hier ook een hele rijke en een gezegende periode. Dat is een bediening van wet en evangelie. Zegenen dat de gemeente ook daarin helder onderwijs mag ontvangen en dat onderwijs ook mag aannemen door het geloof. U gaf ook weer nieuwe broeders in de kerkraad. Heere, zou u dat dan allemaal doen zonder uw koninkrijk uit te breiden in de breedte en in de diepte? Leer ons om altijd meer te vragen, niet omdat wij het verdiend hebben, maar omdat u zo'n ruim hart heeft. En omdat u er ook om gevraagd wilt zijn. Bewaar ons ook voor hoogmoed en voor zelfgenoegzaamheid. Dat we ook nog denken dat het gewoon is of dat we er recht op hebben. Breng ons allemaal, Heer, mij en heel de gemeente, elke dag weer op die plaats. dat we zondaar zijn voor u. En dat we roemen in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus alleen. Heere, wees met land en volk. Merken wij nog op? Want u bent God en wij kunnen de samenleving niet maken en het leven niet maken, dat dachten we. Daar hebben we zelfs een algemene rekenkamer voor. En nu blijkt ineens dat onze berekeningen niet meer kloppen en niet meer uitkomen. En dat we ook niet meer goed weten hoe we het uit moeten rekenen. Omdat u uw almacht toont. En Heere, nu smeken we u, geef ons alstublieft een nieuw kabinet en een nieuwe regering. Een overheid die buigt voor uw woord. Want dat is alleen heilzaam. Ontfermt u zich ook over het demissionaire kabinet. Geef Heere dat nou heel dat kabinet en heel de overheid, heel de kamer, beide kamers. Dat ze nou niet hun eigen belang zullen zoeken, maar slans belang uw eer. Heere, gedenk ook uw kerk over het rond der aarde, in bijzonder ook degene die vervolgd worden om uw naams wil, en het volk van de Joden en de kerk hier in Nederland. Bekleed ons met ootmoed en nederigheid des harten. Doe ons vanavond de klanken van het evangelie horen. Wat als iets het hart verbreekt, dan is dat het wel. De ongekende, onpeilbare, zondaarsliefde van de Heere Jezus. En geef mij een tong om te spreken en ons allen een oor om te horen. En dat we ons straks zullen verblijden in u. Verhoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. We zingen nog eerst van Psalm 25 en daarvan het 8e en het 9e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven, ja de ellende drukt mij neer. En ook het 9e, 8 en 9 van Psalm 25.
Thank you.
We willen vanavond letten op de gelijkenis van het verloren schaap, zoals ons die voorgelezen is uit Lucas 15, de eerste 7 verzen. Ik lees u alleen nog vers 6b. Lucas 15, vers 6b. Wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Tot zover. Het gaat dus over de gelijkenis van het verloren schaap. We letten in de eerste plaats op de aanleiding tot die gelijkenis. In de tweede plaats op de inhoud van die gelijkenis. Dus de aanleiding tot en de inhoud van die gelijkenis. Zondaren, dat zijn we allemaal. Het lijkt me toch echt stug dat er vanavond iemand is die zegt, nou, ik doe nooit iets verkeerds. Nou, daar ben je een mens voor, hè? Een mens is feilbaar. Een mens maakt wel eens een fout. Dus ja, zondaren, dat zijn we allemaal. Wel, waarom doe je dan niet zoals die tollenaars en die zondaars uit vers 1? Die naderden tot de Heer Jezus om hem te horen. Waarom ga je dan niet met die tollenaars en die zondaars mee naar de Heer Jezus, als je toch zondaar bent? Ja, maar zeg je misschien vanavond, dat waren hele slechte. Dat waren echt hele slechte, die tollenaars en die zondaars. Dat is ook zo. Maar je wilt toch niet zeggen dat er twee soorten zondaren zijn? Hele slechte en minder erge. Zegt God dat ergens in de Bijbel? Dat er een dominee staat te preken in Waarder vanavond die minder erg zondaar is dan de tollenaren en de zondaren uit de tekst? Staat dat ergens in de Bijbel? Dat je betere en slechtere mensen hebt? Ja, maar nog een keer. Die tollenaars en die zondaars, dat wist iedereen. Dat waren echt slechte mensen. Een soort uitschot. Die ken je wel. Neem nou inderdaad die tollenaars, hè, die heulden met de vijand. Die werkte samen met de bezetter. Die gingen in dienst bij de Romein. De Romein die Israël had bezet en geknecht. Nou ja, dat is de trots van een Jood, hè, dat je je nationale vrijheid kwijt bent. En dan die tollenaren die gaan gewoon in dienst bij de Romeinen, belastinginners zou je zeggen. En ondertussen, dat wist iedereen, vroegen ze veel te veel. En wat ze te veel vroegen, dat staken ze in eigen zak. Dus die tollenaars die wonen in mooie huizen, die rijden in dure auto's. Maar ondertussen verraden ze hun eigen landgenoten. En verrijken ze zich ten koste van hun eigen landgenoten. Nou, het spijt me hoor. Maar zo ben ik niet. Kijk, natuurlijk is er ook wel eens wat op mij aan te merken. Dat wil ik vanavond gewoon helemaal niet ontkennen. Maar dit doe ik niet. Dat is wel zo laag bij de grond. Dat haal je toch niet in je hoofd. Net als in de Tweede Wereldoorlog om bij de NSB te gaan. En Joodse mensen te verlinken. En zo ook nog wat geld opstrijken. Dat doe je toch niet? Heb je helemaal geen geweten meer? Nee, volgens mij zit ik toch aan de goede kant dat ik vanavond zeg, bij deze tollenaars, daar hoor ik niet thuis. Tenminste, ik vind van niet. En dan die zondaars. Weet je wat dat voor mensen zijn? Die zijn niet zuiver op het zevende gebod. Die moet je in de gaten houden. Ja, die kunnen vroom praten, echt waar, laat maar gaan. Maar die zijn niet zuiver op het zevende gebod. Nou, jij wel? Waarom zou de Heer nou bijna in elk Bijbelboek waarschuwen tegen die zonde? Waarom zou er zo'n voorbeeld in staan dat de man naar Gods hart valt in die zonde? Maar ik denk vanavond in ieder geval om ons vooral maar een toontje lager te laten zingen en zeggen, nou, ben ik nou echt beter dan die tollenaren en die zondaren? Wil ik daar niet bij horen? Wil ik daar niet bij horen? Kijk, Luther die vertaalt en allerlei tollenaars en zondaars naderden tot hem. Bij ons staat er en al, allemaal. Dus ik zou toch vanavond zeggen, schuif maar aan. Ik zou ook zo laten zien waarom. Maar Luther die vertaalt allerlei, allerlei. Vind ik zo mooi, hè? Weet je waarom? Nou, omdat hij, Luther, en die Luther die zegt, ja, daar in Waarden, er staat een keer een domineetje te preken en die denkt dat hij niet zo slecht is dan die tollenaars en die zondaars uit Lucas 15. Nou, dat geeft niet. Allerlei. En weet je wel, nog ergere zondaars, want misschien zit hij er vanavond ook wel in Waarden, die eigenlijk niet eens, die je niet eens zo omhoog durft te kijken, omdat je je zo verschrikkelijk schaamt over je verleden. Dus nog erger dan die uit onze tekst, allerlei zondaars. En ook die mensen die denken dat ze minder erg zijn. He, toch iets netter nog dan dit soort figuren uit vers 1. Allerlei, dat is Luther. Een woord voor iedereen. Want niemand komt er onderuit volgens mij. Nee, dat weet ik wel helemaal zeker. Dat zullen we ook zo meteen nog zien. Niemand komt er onderuit. En allerlei zondaars, ergere. Dat is iemand die zegt, dominee, als ik kijk wat ik gedaan heb, nou dan zijn die tollenaars en die zondaars, dan zijn dat nog heilige mensen, echt. Maar kan ook. Dat God je vanavond zo in de diepte van je bedorven bestaan laat kijken, dat je zegt, nou die mensen uit vers 1, dat zijn nog heilige mensen, vergeleken bij mij. Allerlei en minder erg, hè. Dan zijn die mensen die toch nog denken, nou, zo heel gek doen we het dan ook nog weer niet. Allerlei zondaren, nou, wie hoort daar dan niet bij, vanavond? Die naderden tot hem, om hem te horen. Weet je, die mensen uit de tekst, die tollenaars en die zondaars, dat zijn nou mensen die hebben eerst geleefd alsof ze geen ziel hadden. Wat is dat nou? Leven alsof je geen ziel hebt. Nou, dan leef je alleen maar voor je lichaam. En de een die is bezet met pronkzucht, geld, de status van een mooie wagen. En de ander, ja, die is niet helemaal zuiver. Op het zevende gebod. Maar trouwens, die andere geboden ook niet. Laten we maar eerlijk zijn. Dus je bent zo gefocust, gericht op je lichaam, dat je niet eens denkt dat je een onsterfelijke ziel hebt. Een onsterfelijke ziel hebt. Maar er is een tijd gekomen in het leven van die mensen dat ze in de gaten kregen dat ze een ziel hadden. Ik behandel in Scherpenissen de belijdenissen van Augustinus. Dat is ook de moeite waard om te lezen. Maar op een gegeven moment kreeg je in de gaten van je moet niet alleen met de stoffelijke dingen bezig zijn. Er is meer. Meer dan het tastbare, dan het stoffelijke. Dat hebben deze mensen ook in de gaten gekregen. Wij hebben een ziel. En als je zometeen sterft, dan laat je het lichaam achter. En dan laat je je mooie wagen achter. En dan laat je je huis en je geld achter. En dan sta je dan met je ziel voor God. Hoe moet het dan? Hoe moet het dan? En zij hadden gehoord dat de Heer Jezus hele aangename woorden sprak als het ging over die vraag. Dus ze kwamen erachter, we hebben een ziel. En zou die ziel nog gered kunnen worden? Zou er nog vergeving mogelijk zijn? Zouden zij nog het koninkrijk der hemelen kunnen ingaan? Nou, die tollenaars en die zondaars, die hebben alleen maar bitse woorden van die en die gehoord, weet je wel. Hatervolle blikken hebben ze alleen maar gezien in de ogen van andere mensen. Maar die ene, die Jezus uit Nazareth, die dominee, die preekte anders. Daar voelde je, die was bewogen. Die preekte ja, die was ook al vrij scherp, want daar gaat het niet over. Die was eerlijk, maar je voelde, als je naar die Jezus van Nazareth luisterde, dat dan kan het voor elk mens. Hoe laag, hoe slecht je het er ook hebt afgebracht, dat kan het voor elk mens. En al de tollenaars en de zondaars, die naderden tot Jezus. Om hem te horen. Ja, maar zoals die Jezus spreekte, nou, zo had er nog nooit iemand gehoord. Nooit. Het hart sprong op van vreugde. En je proefde die man die meende het, hè? Die man die meende het, echt waar. En al de tollenaars en zondaars naderden tot hem om hem te horen. En wat zei Jezus toen? Heeft hij ze weggestuurd? Nee. Dat hebben die fariseeën goed gezien. Hoe Jezus met die tollenaars en die zondaars omging. En met verachtingen, zo op een afstandje, dan zeggen ze, deze, hè, Jezus wil ze dan, deze zeggen ze dan, het is ontvangt de zondaars en eet met hen. En je voelt gewoon de afschuw in hun woorden. Deze, is dat nou een rabbi? Is dat nou als dat echt een echte dominee was van God gezonden, dan zou die wel met een boog om dat volk heen lopen. En laat staan dat hij de Messias, de Zoon van God is. Och, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, hij ontvangt de zondaars. En eet met hen. Weet je, dat woordje ontvangen, dat heeft te maken met gastvrijheid. Dat heeft te maken, weet je wat dat is? Er komt er weer eentje aan hoor, zo'n landverrader. Daar komt er weer een aan, hè? Die Samaritaanse vrouw, weet je wel, niet zuiver op zevende gebod, 5, 6 mannen. Maar ze stond gewoon helemaal bekend in de buurt. Daar komt ze aan, hoor. En Jezus zegt, ja hoor, schuif maar bij, zegt de Heer Jezus, dat is gastvrij, hè. Maar de 5 eten kunnen er ook 6 eten, dat is gastvrijheid. Tuurlijk, de deur staat altijd open, dat is gastvrij. Jezus ontvangt de zondaars. Niet bedenkelijk, nou, dat weet ik niet. Je hebt het wel heel bond. Nee, natuurlijk niet. Als er eentje komt, dan zet de Heer Jezus de deur wagenwijd open. Kom er maar bij hoor, dat kan. Dat is echt hartelijk welkom. Dat Griekse woordje, dat heeft ook iets in zich van, ja, hij had het wel verwacht. Dat is wel zo'n meevaller als je komt tot Jezus. Maar zelf denk je, zou hij je wel willen ontvangen? Maar je moet maar een beetje door de Heilige Geest zien wie je bent. En dan durf je toch niet zomaar naar de Heer Jezus te gaan. Dan zit je onderweg te denken, zou hij, ja hoor, dat mag ik je vanavond verkondigen. Hij verwachtte die Samaritaanse vrouw daar om 12:00 middags. Daar ging Jezus voor zitten hoor, bij die Jacobsbron. Dat ze kwam. En noem ze allemaal maar op. Dus wat die fariseeën met verachting over Jezus zeggen, dat is nog waar ook. Nog waar ook. En dat is zo mooi, hè. Vanavond als de Heer Jezus hier door waarder loopt, dan rekent hij er eigenlijk een beetje op. Hij verwacht dat zondaren tot hem komen. Hè? Een tandartsmorgen die verwacht toch niet dat je met een blinde darmontsteking komt? En een cardioloog die verwacht toch niet dat je morgen een bosje bloemen komt halen voor je vrouw bij hem? Nee, Jezus verwacht zondaren, inderdaad, van de laagste soort. Hij rekent erop, natuurlijk wel. Hij wist wel waarvoor hij kwam naar deze aarde. Hebben wij niet gelezen dat de Zoon des Mensen gekomen is om het verlorene te zoeken? En nog mooier. Deze ontvangt, dat Griekse woordje, dat heeft ook nog te maken met oprapen. En ik denk dat vooral de betekenis is vanavond in deze gelijkenis. Dus dat moet je goed onthouden, kinderen, want straks ligt daar ergens een lammetje en dat lammetje kan geen kant meer op. En die kan op eigen krachten niet meer terug. Dat beestje dat staat gewoon helemaal te rillen, dus dat kan niet meer op zijn pootje staan. En wat doet de Heer Jezus dan? Ja, kom maar hoor. Die pakt dat lammetje op en legt het zo op zijn schouders. Mooi, hè? Gastvrij. Hij rekent erop. En als je nou zegt van, ik zou niet weten hoe ik zalig moet worden. Nou, dan raapt de Heer Jezus je op. Dus dan hoeft u vanavond helemaal niet tot Jezus te komen. Maar dan komt hij vanavond bij u. Door middel van zijn woord, heel dichtbij. Deze, ja, die fariseeën moeten dan dat maar met verachting zeggen. Maar ik zeg het met blijdschap vanavond. Inderdaad, de Heer Jezus, hij ontvangt de zondaars en hij eet met hen. Nou, dat was in het oosten heel belangrijk. Vooral die avondmaaltijd. Daar trokken de Joden echt tijd voor uit. En weet je wel, wij zitten aan tafel, maar hun lagen aan tafel. En dan ja, tijdens de maaltijd, dan had je gesprekken. Hè? En dan liet je wel eens de binnenkant van je hart zien. Dan deel je met elkaar. Oh, en dan geloof ik dat de Heer Jezus aan die zondaars gaat vertellen waarom hij gekomen is. En dan komen die zondaars vanzelf wel los hoor. En dan gaan ze ook vertellen wat ze allemaal op een kerfstok hebben. En dan gaan ze vragen, Heer Jezus, kan het ook voor mij zeker weten. Zo hè. En eet met hen als een teken van vriendschap. En tot versterking van de onderlinge band. En weet je, wat ik misschien nog wel het mooiste vind. Dat is nou wat de Heer Jezus vanavond zoveel vreugde geeft in zijn leven. Hoe ik dat weet? Nou, dat staat in vers 6, dat hebben we toch net gelezen in onze tekst. Hij zegt, wees blijde met mij. Dus je ziet de Heer Jezus die straalt. Hij glundert. Daar komt er weer een aan, inderdaad, zo'n zondaar. Waar de mensen misschien een neus voor ophalen. Maar hij is ervoor gekomen, dan wordt er weer een getrokken door de Vader en gebracht bij hem. En al wat mij de Vader geeft, dat zal ik geenszins uitwerpen. Wel nee, hij maakt ze zalig, hij maakt ze gelukkig. Zie je dan niet de ogen van de Heer Jezus stralen? Zie je hem dan niet glunderen, dat die vuile zondaren tot hem komen? Wees blijde met mij grote blijdschap, uitermate verheugd, want zondaren zijn hartelijk welkom. Het is Jezus' liefste werk om zondaren gelukkig te maken. Weest blijde met mij. Nou, ik kan je nog wel meer vertellen. Niet alleen de Heer Jezus is blij, de Vader is ook blij. En de Heilige Geest is blij. En de engelen zijn blij. En Gods kinderen die al in de hemel zijn, zijn blij. En ik geloof dat Gods kinderen op de aarde ook nog blij zijn. Dus heel die hemel die druist van vreugde. Als er weer een zondaar zalig wordt. Echt waar. Heel de hemel druist van vreugde. En dan zegt de Heer Jezus tegen die fariseeën vanavond. Wees blijde met mij. Word blij. Verheugt u met mij. Dat is in de bevelende vorm. Ja, dat is verdrietig, hè. Want juist die bevelende vorm die laat zien dat niet iedereen blij is. Heb je daar wel eens over nagedacht? Kun je nou echt niet blij zijn als zo'n vuile zondaar gered wordt? Heb je dan liever dat hij verloren gaat voor eeuwig in de hel? Ben ik nou zo hard vanavond? Maar je moet maar echt rekenen, hè, die tollenaars en die zondaars, dat het uitschot is, hè. Gewoon zwervers, weet je wel, die stinken, die zijn in een half jaar niet in bad geweest of onder de douche. Hè, dat haar, dat is gewoon helemaal stijf van vet en noem maar op. Die graai in de prullenbak om nog wat te eten te vinden. Ben je wel eens bewogen met je naast? Ik vind dat zo'n ontdekking dat de Heere Jezus dat in de bevelende vorm moet zeggen. Je zou toch eigenlijk zeggen, ja, maar dat is toch vanzelf. Als er eentje opgeraapt wordt uit de zonde en die gaat God groot maken, die wordt gered. Nou mensen, we zouden toch juichen. Ja, wat leef ik onder de maat, toch? Niet iedereen is blij. Erger nog, en de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden. Weet je wat murmureren is, kinderen? Nee, nou dat zal ik je dan uitleggen. Jullie zijn mooi met z'n drieën, zie ik. En dan gaat je moeder wat geven aan de een en de ander. Stukje taart, weet je wat, het is moederdag. Ja, zeg maar, hij heeft een veel groter stuk. Dat is murmureren, dan ben je niet tevreden met wat je krijgt. Dat is murmureren. Ben je niet tevreden met wat je krijgt? Dan ben je niet tevreden met wat de Heere doet, met wat je moeder doet. Dat is murmureren. Dus de Heere Jezus die ontvangt die zondaars en hij eet met hen. En de Heere Jezus glundert, want hij maakt ze zalig, hij maakt ze blij. En dan ben je zo boos, hè. Dan ben je ontevreden. Je bent het er niet mee eens. En de fariseeën, de schriftgeleerden, ze murmureerden, ze mompelen van ontevredenheid en ze klagen. En dat kun je nog horen, ook zij leven zo netjes. En dan kijkt de Heer Jezus om naar zulk soort mensen. Nou, hij moet maar doen. Want zij hebben geen bekering nodig. Nee, ze hebben geen bekering nodig. Echt niet. Maar de Heer Jezus zegt, tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan van de schriftgeleerden en de fariseeën, u kunt het koninkrijk der hemelen geen zins beërven. Nou, ondertussen ben ik al een klein beetje van gedachten veranderd en dan denk ik, wat zijn dat nou eigenlijk voor mensen, die schriftgeleerden en die fariseeën? En toch ook, wat een akelige mens. Wat een hoogmoedige mens. Wat verbeelden die zich wel? En nu onze tweede gedachte. De inhoud van die gelijkenis. Moet je horen, hè? En hij sprak tot hen. Wie zijn dat? Dat zijn die hoogmoedige fariseeën en schriftgeleerden. Die zitten te mopperen. Die het niet eens zijn met de Heer Jezus. Die mompelen van haat en van opstand en van vijandschap. En die menen dat hun ongelijk wordt gedaan. Zeg nou de Heer Jezus tegen die schriftgeleerden en die fariseeën. Wat zijn jullie slecht? Ik wil niks met jullie te maken hebben. Nee, ook niet. Ook niet. Als je verderop leest in Lucas, want die drie gelijkenissen hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Dan vind je soortgelijk, hè. Die jongste zoon die komt thuis, ook in lompen natuurlijk helemaal vermagerd. Hè. En die oudste zoon die zegt, ik ga nog niet naar binnen. Ik ga nog geen feest vieren. Ik zal zeker met mijn jongste broer daar aan tafel. Ik ben helemaal niet blij. En wat doet die vader dan? Dat de Heer Jezus hier ook, hè. Die gaat naar buiten. En die valt als het ware op zijn knieën voor die oudste zoon. Hij zegt, jongen, wees toch alsjeblieft ook blij. En wat je jongere broer, die was verloren en die is gevonden. En dat is net als in 2 Korinthe 5. Wij bidden u dan van Christus wegen. En dan komt het, hè. Alsof God door ons baden. Het is alsof de Heer Jezus vanavond op zijn knieën ligt en zegt, alsjeblieft. Wees dan niet te hoog en te trots, want ik wil jou net zo goed zalig maken als die tollenaren en die zondaren. Ik wil je net zo goed gelukkig maken. Wat ben je nou blij dat je ligt te mopperen omdat je broertje een grote stukje taart had gekregen? Nee, natuurlijk niet. Het verkroeit de hele sfeer en je bent zelf eigenlijk ook niet blij. Eigenlijk denk je, het is gewoon lelijk van me als ik zo doe. Hè. Wat maakt dat nou uit dat hij een stukje groter heeft? En dan zegt de Heer Jezus, ik wil je net zo goed zalig maken als die vuile zwervers. Als die NSB'ers, die landverraders. Als die Samaritaanse vrouw die niet zuiver was. Ja, evenmin als ik trouwens. Kijk, en daarom heeft de Heer Jezus vanavond voor iedereen een woord. Voor iedereen. Als je nou, dat hoop ik eigenlijk wel hoor, als je nou eigenlijk een beetje naar beneden kijkt en zegt, het is verschrikkelijk hè, wat ik gedaan heb. Heb de Heer Jezus ook voor jou een woord. Want hij is gekomen om het verlorene te zoeken, hij gaat er straks op uit. Maar als je je gewoon veel te netjes voelt in dat zwarte pakje of wat dan ook, heb de Heer Jezus ook een woord. Want echt waar gemeente. Het is hem niet begonnen om onze ondergang. Maar het is hem begonnen om ons behoud vanavond. Geloof toch dat woord van de Heer Jezus. Geloof het toch vanavond. Het is hem niet begonnen dat we verloren zouden gaan. Dat is wat de duivel je wijs wil maken. Die zegt, je kunt nooit zalig worden, nooit. Dat is maar voor een enkeling. Maar de Heer Jezus zegt, of je nou net zo slecht bent als die tollenaren en die zondaren, of je bent net zo hoogmoedig als die fariseeën en die schriftgeleerden, het is mij om het even. Ik wil je gelukkig maken vanavond. En hij zei tot hen. Ik had toch bijna de neiging om te denken, ik wil nooit meer met die mensen te maken hebben. Maar gelukkig de Heer Jezus niet. En hij zei tot hen, deze gelijkenis. Er was een mens. En die had 100 schapen. 100 moet je maar verder niks van maken. Gewoon een mooi afgerond geheel. En dat betekent een kudde. Ja, niet zo'n hele grote kudde. Helemaal eigenlijk niet zo'n hele grote kudde. Want ik denk aan Nabal, die had 3000 schapen. 3000 schapen. En Job had er 7000. Zijn er nog meer? En later, hè, toen de Heere Job weer opnieuw zegende, had Job 14.000 schapen. Oh, en er veel meer dan die 100 uit onze tekst. Wat zou de Heere Jezus ons daarmee willen leren? Nou,
Heer Jezus, die houdt niet zo van grootspraken. Ik wel. Ik zeg, oh, ik heb 3000 schapen, 7000. Dan ben je zo'n grote herdersvorst. Uit het oosten. Maar kijken wat een geringe gedachten de Heer Jezus heeft. Over zichzelf. Hij vergelijkt zichzelf niet meer met iets groots, iets opzienbarends. Nee. 100 schapen. Dat zijn kudde. Johannes 1, vers 11. Hij is gekomen tot het zijne. Dat is het volk van Israël. Ja, dat is eigenlijk nog maar zo, hè. Die Joden, het volk van Israël, getalsmatig, zomaar een klein groepje mensen te midden van die Arabische wereld. Oh, laat de Heer Jezus zijn oog vallen op het kleine, ja. En dan nog iets moois, nog iets heel moois. Maar dat kunnen onze kinderen natuurlijk best begrijpen. Denk maar aan die kudde van Job. 14.000 schapen, 14.000. Nou, er komt s'avonds die herder terug met al die schapen. Ah, die heeft nog niet eens in de gaten dat er eentje kwijt is. Tuurlijk niet, 14.000. En hij kan onmogelijk elke avond die 14.000 schapen gaan tellen. Want dan is hij tot diep in de nacht bezig. En als je een keer vergist, kun je weer opnieuw beginnen. 14.000. Maar die herder met die 100. Ja, die kent ze alle 100. En die houdt ze nauwkeurig in de gaten. En s'avonds, als ze de schaapskooi ingaan, dan gaat hij ze tellen, hoor. 1, 2, 20, 40, 88, 98, 99. Heb ik nou niet goed geteld? Ik ga nog een keer tellen. 80, 88, 98, dit zit de 9. Dan is er eentje niet. Dan is er eentje niet. Zie je wel. Als mijn ziel in mij oversteld werd, staat er in Psalm 142. Zo heb gij mijn pad gekend. Misschien is er vanavond wel iemand die denkt. Zou de Heer Jezus mij wel zien? En ik weet best wel dat ik wel zo'n jongetje was. Hè? Dan dacht ik, ja, God bekeert alleen maar grote mensen. Alleen maar volwassenen. En dan dacht ik, zou hij mij wel zien, klein jongetje? Echt waar ook. En soms dan voel je je zo zondig. Dan denk je, zou de Heer Jezus mij wel zien? Echt waar hoor. En misschien kom je wel uit een familie waar je voor zover je weet nog nooit iemand bekeerd is. En je hebt in je families ook op water en omstreken. En waar de Heer als een gouden draad doorheen gewerkt heeft. En dan denk je, zou het voor mij wel kunnen? Echt waar hoor. Dus er was iemand die had 100 schapen. Dat is al niet zo'n opzienbarende grote kudde. En hij was er eentje kwijt. Hij zei niet, ja zo gaat dat nou eenmaal. Hè? Dat gebeurt wel eens in de woestijn. Kom een wolf of een leeuw en wegschaap. Ja, niks aan te doen. Nee. Ik ben er eentje kwijt, zegt hij. En dan laat ik de 99 achter. Nee, niet in de steek. Niet onverzorgd. Niet onbewaakt. Maar wel... Hij laat ze even achter om dat ene verloren schaap te zoeken. Kijk, die herder had natuurlijk ook de hele nacht kunnen denken. Ik hoop dat dat ene schaap nog terugkomt. Hij had ook wat ik net zeg kunnen denken. Ja, zo gaat dat nou eenmaal. Maar dat doet hij niet. Hij verlaat de 99 staat er. En hij gaat op weg naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vindt. Hij gaat het verlorene na. Nou, dan zal ik eerst proberen uit te leggen wat dat verlorene is. En dan ga je ook al een klein beetje begrijpen wat dat nu is dat die herder dat verlorene achterna gaat. Maar dat moet je goed proberen onthouden. De Heere Jezus... Ga dus de verlorenheid in. Wat is dat, het verlorene? In het Grieks wordt er in de eerste plaats een woordje gebruikt, dat is een deelwoord. En dat betekent dus dat blijft aan de gang. Als je met de auto naar de kerk gekomen bent, dan ben je rijdend naar de auto gekomen. naar de kerk gekomen. En als je lopend gekomen bent, dan ben je al lopend en je ging maar door totdat je er was. Maar als je nog halverwege ergens gaat zitten, dan kom je niet in de kerk, hè? Dat kun je begrijpen. Nou, dat is het eerste wat er staat. Het verlorene. Dus dat schaap dat is verloren en dat blijft verloren. Dat schaap dat kan nooit meer zelf terug. Nooit meer. Dat is ten dode opgeschreven. Het Griekse woordje betekent ook iets van te gronde gericht. Het is uit met mij. Uit met mij. Dat betekent het woordje verloren. En dat kun je wel begrijpen. Wat is nou zo'n schaap zonder herder? Wat is nou een schaap zonder herder? Wat is nu een mens die God kwijt is? Zonder God. Zonder hoop. Kun je toch nagaan? Een schaap is dom. Het dwaalt maar een beetje. Die weet nooit de weg terug. Een postduif wel. Een postduif die kun je honderden, soms een paar duizend kilometer wegbrengen en die komt toch terug. De Heer heeft een wonderlijk oriëntatievermogen in het beestje gelegd, net als de zwaluw en zoveel andere trekvogels. Die komen weer terug, op dezelfde plek. Maar schaap niet. Schaap die loopt maar wat en heb die altijd de weg kwijt. En die loopt echt in 7 sloten tegelijk. Nou, dan heb je daar nog eens die leeuwen en die beren. Weet je wel, dus als je zo'n schaap tegenkomen, dat is 1 klap en 1 sprong. En dan wordt natuurlijk zo'n schaap helemaal verscheurd. Dat heeft geen schijn van kans om zich te verdedigen. En bovendien, al zou dat schaap er nog geen roofdier tegenkomen, dat is niet eens in staat om zelf eten en drinken op te zoeken. Een schaap is voor de volle 100% afhankelijk van de herder. Dus dan zie je weer, hè, ten dode opgeschreven, verloren, ten eenenmale verloren. Dat is zielig, hè. Daar ligt nou zo'n schaap, misschien wel ergens tussen de struiken, tussen de doornen. En dan hoort dat schaap ineens een leeuw op zich afkomen en dat schaap dat ziet het en dat schaap dat beeft gewoon over heel zijn lijf en dat lammetje ook nog even en dan wordt het gewoon verscheurd door de klauwen en de muil van die leeuw. Oh, het is echt verloren, echt verloren. En nu staat er dat de herder dat schaap achterna gaat, achterna. Zie het gebeuren. Heer Jezus uit de hemel, naar deze aarde. En hij ging verder hoor, want hij weet precies de route van dat verloren schaap, waar hij naartoe moet, waar de verlorenheid is. Weet je waar de verlorenheid is? Zonder God. Zonder Gods gunst. Dan moet je mee naar Golgotha. Waar het zo zwart, zo donker werd. En toen kwam daar die briesende leeuw, de duivel, op de Heer Jezus af. Om hem daar te verscheuren. En de Heer die stortte al zijn gramschap uit over de Heer Jezus. Hij ging het na, totdat hij hetzelfde vindt. Zo diep is de Heer Jezus afgedaald. Zo diep, totdat hij hetzelfde vindt. En weet je wat zo mooi is? In het Grieks wordt er nu een vorm gebruikt bij dat woordje vinden. Dat betekent, het is mogelijk. Het kan. Het kan. Mooi, hè? Je ziet dus ergens zo'n schaap of zo'n lammetje, ergens onder zo'n doornstruik liggen. En dat beestje dat ziet ook nog zo'n beer of een leeuw op hem afkomen. En dat rilt helemaal over zijn lijf. En dan denkt, Ah, dat beest dat is zo bang, dat gaat nooit goed. En dat beest dat kan nooit terug op eigen kracht naar de herder. Dat kan nooit meer gered worden, dat komt nooit meer terug in de schaapskooi. Toch? Heb je nou niet een tijd gehad in je leven dat je denkt, hoe moet je toch zalig worden? Misschien vanavond wel, dan zeggen, ja maar je moet geloven, ja maar hoe moet ik nou geloven? En zit je met je handen in je haar, want dat is zo onmogelijk. En zalig worden, geloven, gered worden, ik weet niet hoe het moet, echt niet. En nu van de kant van de Heer Jezus. Hij gaat het verlorene na, totdat hij het vindt. En bij hem is het wel mogelijk. Hij kan het wel. Hoor je dat nou niet, gemeente? Wat bij de mens onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Zit je zelf met je handen in je haar en je, Heer, hoe moet dat nu? Nou ja, maar dan weet de Heer wel een oplossing, tuurlijk wel. Hij kan zalig maken, al kun je jezelf niet redden, hij kan het wel. Totdat hij hetzelfde vindt. Dus hij stopt niet met zoeken en met nagaan, nee, hij gaat dat verloren schaap helemaal achterna, al moet hij nog dieper en nog dieper, totdat hij hetzelfde vindt. Dus het gaat helemaal van de Heere Jezus uit. Kan ik er wat aan doen, dat de Heere Jezus mij opzocht? Nee toch. Iedereen zal toch straks zingen, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Omdat gij het hebt gedaan, en niet ik. En hoe gaat het dan? Nou, de herder die ziet dat schaap, zo staat er, en als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijn. Dus wat doet de Heere Jezus dan, hè? Dan legt hij zijn armen, zijn handen onder dat schaap en dan draagt hij het. Hij legt het op zijn schouders en hij houdt het stevig vast, hè, dat het niet van zijn schouders af kan vallen. Hij legt zijn handen eronder. Dat betekent dat hij nog dieper ging, onder de diepst verlorene ging. Om het op te rapen en te dragen. Dat doet Jezus. Met verloren zondaren. Hij raapt ze op. Want ik kan me zomaar voorstellen dat dat schaap verlamd van schrik. Ja, dat kan niet meer overeind komen. En dat kan al helemaal niet zelf lopen. Dat is zo mooi, hè. Kijk, die herder die komt aan de Jaan en die geeft dat schaap geen schop in zijn rug of in zijn buik. En zegt, schiet op. Lelijk schaap, naar huis jij? Nee. Vol ontferming buigt hij zich neer. En hij raapt het op. En hij legt het op zijn schouders. En hij brengt het terug in een kooi. En dan zie je het opnieuw, hè. Hoe blij die herder is. Hij glundert. Hij straalt. Zijn kudde is weer compleet. En geloof me, gemeente, vanavond is deze herder ook op zoek in Waarder. Want de hemelse kudde is nog niet compleet. Hij moet er nog toebrengen. Misschien ook uit China en uit Rusland en weet ik wat allemaal vandaan. Maar misschien ook wel nog vanuit Waarder. Hij is op zoek om het verlorene zalig te maken. Ik zeg u, lieden, dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Tja, toen had ik weer een probleem als dominee. Het gaat over het verlorene, een schaap wat helemaal niks kan, dat hebben we net gezien, hè. Verloren, het was verloren, het is verloren, het blijft verloren, het wordt nooit meer wat. Helemaal te gronden gericht. En nu staat er toch, zich bekeert. Moet je nou toch wat doen? Want hoe vaak staat dat niet in de Bijbel? Bekeert u. En hoe vaak gebruikt Paulus in zijn brieven in de heiliging niet een bevelende vorm, dan lijkt het toch dat we ook nog weer wat moeten doen. Ik denk, tja, daar zit je dan te denken. Wat is eigenlijk bekering? Het Griekse woordje betekent dat je anders gaat denken. Anders gaat denken. Je gezindheid verandert helemaal. Over wie ga je dan anders denken? Ja, over de Heer Jezus. Kijk, die 99 rechtvaardigen staat er, die hebben de bekering niet van nodig. Tenminste, die denken natuurlijk dat ze die bekering niet nodig hebben. Maar wat denken ze dan eigenlijk? Nou, u goed luisteren. De Heer Jezus, die gaat lijden en sterven op Golgotha, aan het kruis. En dan betaalt hij dus voor die gerechtigheid die je nodig hebt om voor God te kunnen bestaan. Heel eenvoudig, de Heer Jezus die betaalt voor een toegangskaartje. Laat ik het dan zomaar zeggen, je moet het toch een beetje begrijpen vanavond. Dus de Heer Jezus betaalt voor een toegang. Als je geen toegangskaartje hebt, dan kun je ook niet naar binnen. En nu betaalt de Heer Jezus op Golgotha voor die gerechtigheid waarmee je voor God kunt bestaan. En wat zeggen nou die fariseeën? De Heer Jezus hoeft voor mij dat kaartje niet te betalen. Dat kan ik zelf wel. Dat noemen we eigen gerechtigheid. Dus die fariseeën, die zijn zo vroom. En die leven zo netjes. Meer nog dan gevraagd wordt. Vaste 2 maal per week, geven 10e van alles. Kunnen 1/2 uur bidden op de hoeken van de straten. Keurig, keurig, keurig. En ondertussen, dan doen ze allemaal van die wettische werken. En daarmee kunnen zij dat toegangskaartje betalen. Dat denken ze. Denken ze. Maar weet je wat nou bekering is? Bekering is dat je erachter komt. Dat je met je eigen gerechtigheid nooit voor God kunt bestaan. Nooit een toegangskaartje hebt waarmee de hemelpoort open gaat. En daarom schrijft Paulus in Romeinen 1 over dat evangelie. Omdat de rechtvaardigheid Gods in hetzelfde is geopenbaard. Kijk, de wet die eist gerechtigheid en het evangelie geeft gerechtigheid. Dus de wet die eist, die zegt netjes leven, gehoorzaam zijn, geen zonde doen. Dan krijg je een toegangskaartje. Maar ja, je kunt niet netjes leven. Je kunt niet zonder zonde leven. Het evangelie zegt vanavond, wil je zo'n toegangskaartje op kosten van de Heer Jezus? Dat is de belofte van het evangelie. Dat wordt ons aangeboden. En dan zie ik in de tekst dat de fariseeën hun hoofd omdraaien. Oh nee. Maar die tollenaren en die zondaren die komen. En die horen wat Jezus zegt. Wat? Mogen wij ook naar binnen? Ja, zegt de Heer Jezus, kijk. Heb je van mij een kaartje? Daar heb ik voor betaald. Duur betaald. Maar ik geef het weg. Om niet. Gratis. Die zich bekeert. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem. Om hem te horen. Oh, dan snap ik ineens wat bekering is. Naderden tot hem. Om hem te horen. Of de Heer Jezus nog zo'n toegangskaartje heeft. Want ik wil ook zo graag naar binnen. Zou de Heer Jezus er vanavond nog hebben? Echt waar, het is nog niet uitverkocht. Het kan nog. Voor de grootste der zondaren
Het kan vanavond ook nog voor zo'n nette dominee, een schriftgeleerde en een fariseer. Niemand is uitgesloten dan die straks de kerk uitgaat en zegt, ik zorg zelf wel voor een kaartje. Maar dan kom je wel bedrogen uit hoor. Onthoud dat goed. Amen. We zingen Psalm 118 vers 10. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. 118 vers 10. Eindigen wij met dankzegging. Het is bijna te groot om te geloven dat er een deur is en dat er ook toegangskaartjes zijn en dat die aangeboden uitgedeeld worden onder de bediening van het evangelie. En of er nou zo'n vuile zwerver aan die deur staat of zo'n nette dominee, het maakt niet uit. Ze kunnen beide naar binnen. Als ze zich bekeren. Die dan zijn woord gaarne aannamen. Wil je zo'n kaartje? Graag, Heer Jezus. Op uw kosten. Want ik ben erachter gekomen dat ik in eigen kracht niet zalig kan worden. En niet kan terugkeren. En niet kan geloven. Helemaal niets. Heere, wat zou uw grote naam toch geëerd en gedankt en geprezen moeten worden. Dat dit nou in uw woord staat. Wil het genadig zegenen. Aan de harten van onze kinderen. Van onze jongeren, van de ouderen, van iedereen. Zegen ons allen en ontfermt u zich over ons. Heb dank voor al het goede. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 119 vers 88 is de slotzang. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. 119 vers 88. Ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.